Het onderwerp voor vandaag is uiteraard ontleend aan de uitspraken van de Heer Jezus in Johannes hoofdstuk 8. Johannes hoofdstuk 8, waar wij lezen vanaf vers 30. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En dat was alarmerend. Want als men vrijgemaakt wordt, naar Bijbelse maatstaven althans, wordt men vrijgemaakt van elk wereldsysteem en in de eerste plaats van die dingen die de wereld in hun greep houden. Dat wil zeggen, men wordt vrijgemaakt van de macht van de dood. Men wordt vrijgemaakt van de macht van de zonde. En boven alles, en in de eerste plaats vermoedelijk, men wordt vrijgemaakt van de wet. Of van wet in het algemeen. En wet is nou eenmaal het beginsel waaronder elk mens van nature feitelijk leeft. Wet is een beginsel dat de mens ontwikkeld heeft feitelijk om zich daaronder te stellen. Het is een eigenaardig verschijnsel. In elk geval, wat wij hier vinden in het volgende schriftgedeelte is meteen dat er geprotesteerd wordt tegen het idee dat men vrijgemaakt zal worden. Men wil dat namelijk helemaal niet. En bovendien wil men zelfs niet toegeven dat men niet vrij is. Het antwoord dat de tijdgenoten van de Heer Jezus geven is immers in vers 33... wij zijn Abrahams zaad, wij hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Zo van, wij hoeven helemaal niet vrij te worden. Wij voelen ons ook niet gevangen of verslaafd of wat er maar wezen mag. Waarna de Heer Jezus zegt, voorwaar zeg ik u, en ieder die de zonde doet is een slaaf, want dat staat er feitelijk, is een slaaf der zonde. En ook als je niet zou weten dat het woord slaaf is, dan nog blijkt het wel uit het verband. Want wat de Heer zegt natuurlijk is dat men niet vrij is, maar in tegendeel is in elk geval in de macht van de zonde. En daarna in het volgende gedeelte wordt ook nog gezegd dat men dus is in de macht van de leugen. En vervolgens dat men is in de macht van de duivel, want dat is de vader der leugen. En de duivel is weer degene die het geweld des doods heeft of had, volgens Hebreeën hoofdstuk 2. Dus men is inderdaad in de macht van zonde en van de dood en daarmee ook inderdaad onder de macht van de wet. Want dat zal de Joden het meest hebben aangesproken. Niettemin, men zou er vrij van worden. En daarmee zijn we inderdaad terecht bij het grote dilemma. De grote tegenstelling ook die in de wereld nou eenmaal bestaat. De tegenstelling bovendien, ik zeg het maar meteen, tussen Bijbels christendom en al het andere wat voor godsdienst moet doorgaan of wat moet doorgaan voor menselijke wijsheid. Immers, Bijbels christendom is niet gebaseerd op welke menselijke gedachte, filosofie of wet ook. Integendeel, Bijbels christendom is gebaseerd op de verlossing juist van al deze menselijke en aardse machten. Het is het grote dilemma. Het is waar wij altijd tegenop lopen. Ik kan het niet goed onder woorden brengen, dit soort dingen. Ik heb er altijd moeite mee en ik heb altijd een lange aanloop nodig voor het een beetje lukt. Dus je moet maar even wat geduld hebben. Maar waar het om gaat is dat wij, zeker als wij de Bijbel hanteren, dat wij oplopen tegen allerlei discussie die dan ontstaat. En u weet, dan krijg je, hoe heet het ook alweer, hete hoofden en koude harten was het toch, of iets dergelijks. Volgens de klassieke uitdrukking, het leidt meestal nergens toe. En er is een heel goede verklaring voor. Men dringt dikwijls niet door tot de essentie van de discussie. De essentie is namelijk dat, als het goed is, wij ons baseren niet op enige menselijke wijsheid, maar alleen op dat wat God gezegd heeft. And that's all. Als het goed is, meer is er niet. En al het andere komt daar eventueel voor in de plaats. Het probleem van de prediking van het evangelie is namelijk, is altijd dat men oploopt tegen vooroordelen die mensen hebben en die ze graag ook willen houden. Het zijn altijd ideeën die men heeft en die koestert men. En zo moet het dan ook blijven. En dat is meteen het grote dilemma, want het betekent in de praktijk dat de deur op slot zit voor het geopenbaarde woord van God, waarvan de Bijbel zelf zegt dat de Bijbel zelf dat is, maar bovendien dat het de waarheid is en dat er ook geen andere waarheid is dan alleen dat. Ik zoek weer naar voorbeelden, want ik heb heel wat van dat soort discussies in de tijd gehad, maar ze willen me nou ook weer niet te binnen schieten, dus laat me zitten, misschien komt het straks nog wel boven. Maar in elk geval is het zo, men heeft zo zijn reserves. Men heeft bepaalde ideeën, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè, ben ik nog dicht bij huis, men heeft bepaalde ideeën over hoe een christelijke gemeenschap gerund moet worden. Er zijn boeken over geschreven, er zijn statuten van en hoe het allemaal maar heten mag. En daar wil men zich aan houden. En als de Bijbel iets zegt dat daarmee in strijd is, dan wordt de Bijbel aan de kant gezet. Dan gaat het ten koste van de waarheid. Zo is het nou eenmaal. Men heeft zo zijn ideeën. Zie? En daar kom je dus niet tussen. Men heeft het idee dat de mens wetten nodig heeft om in de praktijk zijn leven een beetje op orde te krijgen. Wat een, als u het mij zou vragen, een dwaas idee is. Maar ik denk dat de Bijbel dat gewoon zo zegt. Dus dat zeg ik dan maar aan. Het is een dwaas idee. Maar men heeft dat idee. Men kan het ook goed verdedigen enzovoorts. En de Bijbel zegt, dat heb je niet nodig. Wat je nodig hebt is genade. En daarmee de vrijheid die God geeft. Men moet van dat juk, van dat web, van die gevangenis of uit die gevangenis verlost worden. Maar de mens beweert, dat kan niet, want de mens moet toch regels hebben waaraan hij heeft te voldoen, enzovoorts. En dus gaat dat niet. En dat is het dilemma. Ik ken mensen die, kreeg van de week nog een e-mail van iemand, die had dan problemen, iemand die ik niet kende, die onze Bijbelstudies nooit heeft bijgewoond. Zeker te veel moeite, dus dan krijg ik rechtstreeks de vragen of ik ze maar even wil beantwoorden. Dat doe ik zelden trouwens. En als ik het doe, doe ik het maar heel kort. Heb ik in dit geval ook gedaan. Maar het was iemand die zei, ja, als God dan liefde is, God is toch liefde. Ik geloof dat God liefde is, enzovoort. En als God liefde is, waarom moest dan de Heer Jezus Christus aan het kruis sterven voor onze zonden? Want als God liefde is, kan hij toch ook gewoon de zonden vergeven en door de vingers zien, enzovoorts. En dan wil ik niks afdoen aan het feit dat God liefde is, maar als je niet meer in gedachten hebt dan dat over een God die liefde is, ja, dan kom je dus helemaal nergens en kun je ook dit soort Bijbelse zaken niet begrijpen. Bovendien, hoe komt het dan dat je wel in de Bijbel leest dat de Heer Jezus Christus stierf voor onze zonden, maar dat je gemist hebt wat de Bijbel ook zegt, namelijk dat God een rechtvaardig God is. En dat God zou oordelen op grond van dat hij een rechtvaardig God is, dat hij zou oordelen de zonden en misdaden en zeker het ongeloof, dat is ongeveer uitstek, van de mens. Ik bedoel, het is een halve waarheid en men probeert er een filosofie op te bouwen. En dan mag ik beantwoorden waarom bepaalde Bijbelse zaken niet in hun filosofie past. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als ik er lang over nadenk, dan raak ik nog geïrriteerd ook over dat soort zaken. Ik heb gezegd, kom maar naar onze Bijbelstudies. Als je de waarheid wil weten, wel, die vind je alleen in de Bijbel. Die geeft antwoord op al dit soort problemen enzovoorts. Maar de problemen ontstaan door de filosofie van mensen. Zie? Waar had ik het laatst over met iemand? Nou ja, dat doet er ook eigenlijk weinig toe. Maar waar het over ging uiteindelijk, is dat God erkend wil worden, dat God gehoorzaamd en gediend zal worden. En dat was te veel van het goede, want vond men, God moest niet zo hoogmoedig wezen. Die moest meer, nou ja, dat was niet het woord, maar het was wel wat arrogant van God. Die kon toch ook niet helpen dat hij was wie hij was. En God moest zich niet op laten voorstaan. Dat was de uitdrukking die hier gebruikt werd, enzovoorts. En dat soort dingen meer. Ja, dat is eigen filosofie. Ik bedoel, wat moet je ermee Die dingen moeten aan de kant ter wille van de waarheid. Ik zal u het anders vertellen. Ik kwam laatst Pilatus tegen en die zei, in verband met hetzelfde onderwerp, en die zei, wat is waarheid? En het is de basis voor alle tegenwoordige filosofie, want die zegt, er bestaat geen waarheid. Ik zal de namen van de filosofen niet noemen, die gooi ik toch door elkaar, dus dan maak ik weer fouten. Maar, en het doet ook weinig ter zake. Die mensen worden vaak genoeg geciteerd, dus waarom zou ik dat allemaal, zou ik ze zoveel eer geven? Maar een van die redeneringen luidt, waarheid bestaat niet, er bestaat alleen perceptie. Dat wil zeggen, er bestaat alleen ons idee over waarheid, maar waarheid in zichzelf bestaat niet. Met andere woorden, voor zover er waarheid bestaat, bestaat die alleen in de perceptie, in het bewustzijn van de mens. En in ieder mens is het verschillend, dus elk mens heeft zijn eigen waarheid, daar komt het in de praktijk op neer. Maar absolute waarheid bestaat niet. Een leer als die van de relativiteitstheorie, dat wordt geacht een natuurkundige wet te zijn, die past daar natuurlijk prachtig in. Uiteindelijk is het ook filosofie, en ik weet nog niet welke filosofie er eerder was, of wat er eerder was, deze filosofie of de relativiteitstheorie, maar voor zover ik het begrepen heb, kwam die relativiteitstheorie pas later. En werd een filosofische idee geprojecteerd op de natuur, op de natuurkunde. Want in die relativiteitstheorie, daar geloof ik helemaal niet in. Die ontstaat alleen doordat men de dingen op de kop ziet. Maar dat leg ik u wel een keer uit in mijn vrije tijd. En die heb ik weinig, dus dat zit er niet in voorlopig. Maar goed, dat idee van niets is vast, alles beweegt enzovoorts. En er is niks wat betrouwbaar is. En als je vanuit die situatie geconfronteerd wordt met het evangelie, met de Bijbelse boodschap, dan krijg je een schok van je welste, want de Bijbel leert, het is zus en het is zo en dit is waarheid en daar kun je van op aan, hier kun je opbouwen, dit verandert niet, enzovoorts. En dat past niet in de menselijke beleving en zeker niet in het denken van de grote denkers van onze tijd en van vorige tijden. Want die mensen worden grote denkers genoemd, weet u wel. Dat zijn die mensen die dus hun eigen waarheden ontwikkelen. En daarna proberen te argumenteren dat het ook zo hoort en dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Alleen sommigen proberen die dan ook nog weer te verkopen. Want ja, je moet toch ergens van leven, denk ik altijd. Het is allemaal heel glibberig en heel vaag. Zie? Ik heb niks tegen grote denkers, maar het probleem is dat er gedacht zal moeten worden vanuit een basis. En wat men ook bedenkt, het zou gecheckt moeten worden aan diezelfde basis. Ik zal het u nog anders vertellen. Als je een beetje aardige Bijbelse commentaar of Bijbels woordenboek leest, dan moet u maar eens doen, zoekt u maar eens op het begrip waarheid. De kans is groot dat het er niet in staat. In de eerste plaats. Missen, moet ik u zeggen, is dat. Maar vervolgens, als het er wel in staat, dan krijgen we altijd van die verhalen te horen dat het begrip waarheid in het Oude Testament een ander ding is dan het begrip waarheid in het Nieuwe Testament. Hoe men dat weet, dat begrijp ik niet. Maar men zegt dan, ja, het begrip waarheid in het Hebreeuws is niet zozeer de aanduiding van van absolute waarheid, van dingen die historisch en natuurkundig waar zijn, maar in het Oude Testament en in het Hebreeuws is waarheid meer dat wat in de mens is, en waarheid is synoniem met vertrouwen, net als in het Engels, dat weet u, hè. True en trust hangt met elkaar samen. En als in iemand de waarheid is in het Oude Testament, dan is hij betrouwbaar, enzovoorts. En als in het Oude Testament God genoemd wordt de waarachtige, dat wil zeggen degene die waarheid is, dan zegt men, dan betekent het van God kun je op aan. Dat is in het Oude Testament zo. En daarna zegt men, nou ja, en het Griekse woord waarheid, dat is meer een veel filosofischer begrip, dat gaat meer over dingen die zijn. Waarheid in de intellectuele betekenis van de term, dingen die vaststaan enzovoort. Ik persoonlijk vermag het verschil tussen deze beiden niet te zien. Werkelijk niet. Ik denk dat je het zelfs andersom ook nog kunt uitleggen als je dat zou willen. Want hoe dan ook, kenmerkend voor de... Kijk, de vraag is, wat is waarheid? Het Bijbelse antwoord is dus gewoon... Waarheid is dat wat onveranderlijk is. Dat wat betrouwbaar is. Dat wat blijft. Dat wat altijd was. Dat wat het is en het zal zijn. Enzovoorts. En als we praten over iets wat betrouwbaar is, en dat was en is en zal zijn, dan uit de Bijbel leren wij dan, want dat hoeven wij als grote denkers niet zelf te bedenken, dan leren wij, dat is God, die was en die is en die zal zijn, en hij is betrouwbaar. Een andere manier om dat te zeggen is, hij is waarachtig dus. Maar een andere manier om het te zeggen is, je kunt in hem geloven. Trust in hem, in het Engels dan. Omdat hij betrouwbaar is en dus geloofwaardig is. En in tweede instantie zeggen wij, wel degene die is en die was en die komen zal, dat is de Heer Jezus Christus, die is betrouwbaar. Die is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Ik leg de begrippen deze keer niet uit, want dat is onderwerp aan zich natuurlijk. Maar het is in ieder geval wat de Bijbel er letterlijk over zegt. En in de derde plaats denken wij bij datzelfde begrip dus aan het eeuwig blijvende woord Gods. En aan Gods eeuwig voornemen enzovoorts. En aan, denken wij aan uitspraken over alle vlees, alle boodschap eigenlijk. Alle vlees is als gras, maar het woord Gods, dat is ook boodschap, maar nu van God. Het woord Gods blijft in de eeuwigheid. Uit... Bijvoorbeeld, wat het maar was, 1 Petrus. Bijvoorbeeld, ontleend aan het Oude Testament. Het zijn onwankelbare dingen. En daarom is het waarheid. En als men geen openbaring van Gods wegen accepteert, als men niet aanvaardt dat de eeuwige God, de schepper van hemel en aarde, zich bekendgemaakt heeft aan de mens, kortom, dat God gesproken heeft, als men dat niet aanvaardt, dat buiten beschouwing laat, dan blijf je zitten met de vraag, wat is waarheid? In de zin van, die bestaat niet. Er bestaat alleen perceptie. Een bepaald begrip, een bepaald voorstellingsvermogen in de mens. Maar waarheid, objectief en dus buiten de mens, los van die perceptie, die bestaat dan niet. En als je dat soort gedachten hebt en de natuur bestudeert, ja, dan kom je misschien als grote denker tot de ontwikkeling van iets als relativiteitstheorie. En kom je misschien tot theorieën dus over een oneindig, gekromd en uitzettend heelal. Die begrijpt u niet, maar ik ben nog nooit iemand tegengekomen die het wel begrijpt. Dus het is ook niet te begrijpen, maar daar moet je dus een grote denker voor zijn om zoiets uit te spreken dan wel op papier te zetten. Maar goed, vergeet het dus maar rustig. Maar waar het om gaat, is dat waarheid per definitie onvergankelijk is. Wel, in heel deze oude wereld is niets onvergankelijk. En in het bevattingsvermogen, of binnen de discipline van de natuurkunde, zal ik maar zeggen, kom je dus dan tot het idee, er bestaat geen waarheid. Zie? Alles is onbetrouwbaar. Alles beweegt. Er is in het heelal geen vast punt en al dat soort dingen meer. En dat zou nog niet het ergste zijn, want het heelal is gewoonlijk ver van ons bed, denk ik altijd. Het heelal, u weet wel, dat is dat verhaal over miljarden lichtjaren en meer van die flauwekul. Daar heeft de mens het over en zijn eigen leven binnen een paar vierkante meter kan hij niet op orde krijgen. En zijn gedachten kan hij ook niet onder controle houden, dat wat in zijn hoofd zit enzovoorts. En daarna zegt hij, wat is waarheid? Het is hetzelfde als, ik kom er niet uit. Ik ben de weg kwijt. Zijn hier geen vaste punten? Alles beweegt. Alsof het leven niks anders is dan een beetje zwemmen midden op de Atlantische Oceaan. Alles beweegt, je hebt niks om je aan vast te houden enzovoort. Grote denkers hoor, die dat kunnen ophoesten, denk ik dan altijd. Waar het over gaat namelijk, is dat waarheid wel degelijk bestaat, maar in feite alleen in God en dus in de Heer Jezus Christus en daarmee in zijn woord. En als men waarheid wil ontvangen, dan betekent het dat men al die ideeën die men zelf ontwikkeld heeft, en al die ideeën die ons overgeleverd zijn uit menselijke traditie, dat mensen zou moeten loslaten, omdat ze deel uitmaken van een systeem waarin ook officieel geen waarheid bestaat. Men zou zich dat goed realiseren. Al die menselijke filosofieën gaan uit van menselijke gedachten, komen voort uit de mens zelf. En ze worden ontwikkeld met het idee dat er geen waarheid is. Ik weet nog hoe het mij schokte. Dat gelooft u misschien niet, maar is echt waar. Ik weet nog hoe het mij schokte toen ik bij meester Kokmeijer, want ik weet het nog heel precies, in de lagere school. Nou ja, het was de zesde klas. Met moeite was ik daar terechtgekomen, zal ik maar zeggen. En dat hij uitlegde over hoe dat zat. Wanneer was dat? Nou ja, toen was ik 12, dus het is nu 13 jaar geleden. Nou goed. Wanneer, maar goed. In elk geval, toen legde hij uit hoe dat zat met Oost-Europa en met het IJzeren Gordijn. Dat was toen nog tamelijk nieuw, enzovoorts. En het communistisch systeem, de Sovjetrepubliek, enzovoorts. En hij legde uit dat daar in Oost-Europa, zeg maar onder de Russen, was officieel de waarheid. Dat was een krant natuurlijk, zoals u weet, hè. Pravda, ja. Maar dat waarheid per definitie was alles wat goed was voor de partij. Ik weet niet of ik die nacht nog geslapen heb, maar ik kon het niet begrijpen. Ik kon niet begrijpen dat de mensen zo dom waren dat ze in alle ernst konden beweren dat waarheid was dat wat goed is voor de partij. En toch, daar is je zou zeggen, een wereldrijk opgebouwd. Nou ja, geweest inmiddels op dat soort onzin. Ik kan niet eens uitleggen waarom dat onzin is. Ik bedoel, waarheid per definitie is dat wat blijft. Dat is de klassieke definitie ook, dat wat onvergankelijk is. Daarom zeiden de oude Grieken, men kan echte kennis kan alleen maar kennis zijn van waarheid, want echte kennis is onvergankelijk, is onveranderlijk en dus kan echte kennis alleen maar kennis zijn van onvergankelijke dingen per definitie. Dat wisten ze dus heel goed, die klassieke filosofen. En in moderne tijd zeggen we dan, waarheid is dat wat goed is voor de partij. Achteraf heb ik begrepen dat het de filosofie is van de meeste westerlingen ook en van vele christenen ook. Waarheid is dat wat goed is voor onze plaatselijke christelijke gemeente. En wij maken uit wat goed is voor onze plaatselijke gemeenschap. Wij vinden dat het zus moet, wij vinden dat het zo moet. En dat is dus de waarheid. En daarom blijft de Bijbel dicht. Dat zeg ik niet in aanvulling op wat broeder Klaas er straks gezegd heeft. Want zo bedoel ik het niet. Maar gewoon in het algemeen werkt dat vaak zo. Men heeft zo zijn ideeën en die houdt men voor waar. Zo van, dat is het, zo richt ik het in, zo denk ik erover en dat moet het dan zijn. Maar als men zo denkt en redeneert, dan sluit men zich tegelijkertijd af voor de echte waarheid, dat wil zeggen voor het woord van God. Dan houdt men zich vast niet aan iets wat onwankelbaar is, een rots of weet je veel wat, maar aan een strohalm, als u begrijpt wat ik bedoel. Of in een Bijbels beeld, men bouwt niet op de rots, maar men bouwt op zand. Het verdwijnt. Zie? En een van de aardigheden van het menselijk leven vind ik dat het duurt weliswaar niet zo lang, maar het duurt lang genoeg om vast te stellen dat de dingen die men in zijn jeugd geleerd heeft en voor waar gehouden heeft, dat die enige jaren later geen enkele betekenis meer hebben. Ze worden ingehaald door de tijd. En al die conventies die in mijn jeugd golden, ook in Nederland, die gelden nu niet meer. Het is allemaal achterhaald, het is allemaal weer tegengesproken, het is allemaal weer anders, enzovoorts. En een beetje kennis van de geschiedenis leert ons dat het altijd zo gegaan is ook. En wat vandaag wet is als het ware, wat vandaag de norm is, dat is morgen, dan wel overmorgen, weer aan de kant geschoven. En dat is dus wat wij in het leven vinden, in de praktijk, dat alles verandert. Dat is ook de tragiek van oude mensen. Die zijn oude mensen, zijn mensen die 2 keer zo oud zijn als ik, dat weet u, hè. Dat is heel oud, ja. Maar goed, dus de tragiek van oude mensen. Uiteindelijk leven ze in een wereld die op geen manier de hun is. Het is niet de wereld waarin ze hun leven hebben doorgebracht. Als ze omkijken, kijken ze naar iets vreemds. Alsof het aan een boekje komt. Zo was het, maar zo is het niet meer. Ze zijn verdwaald. Wij zeggen dan, ze hebben zichzelf overleefd. Zo gaat het. Misschien maakt dat het afscheid ook wat eenvoudiger aan het eind. Dat weet ik niet. Dat zal ik u vertellen als ik 2 keer zo oud ben als ik nu ben. Maar goed, dat even terzijde. Maar het hele verhaal is dat die wereld vol is met ideeën. Dat wij mensen vol zitten met ideeën. Dingen die we voor waardevol en voor waar houden. Maar die het in werkelijkheid helemaal niet zijn. En die door de tijd achterhaald worden. Of zoals Paulus het zegt, zijn dingen die verslijten. Nou, hij zegt, ze gaan door het gebruik te loor of iets dergelijks, hè? In Colossens. Het zijn ideeën van mensen die door het gebruik verdwijnen. Ze slijten af. Ze zijn niet te handhaven. En dat is ook de geschiedenis van de filosofie. In elke generatie wordt er weer een nieuwe filosofie uitgedacht en onder de mensen gebracht enzovoort. En het wordt vanzelf alweer achterhaald. Geen wonder ook. Het heeft met waarheid ook niks van doen. Met zijn ideeën die ontwikkeld worden vanuit een bepaalde samenleving, vanuit een bepaalde natuur en aanleg die men heeft. En als men dan goed kan denken, dan is men een grote denker en ontwikkelt weer een nieuwe filosofie. De Duitsers zijn er altijd erg goed in geweest, maar dat even terzijde. Niettemin is ook ons leven nu vandaag hier in West-Europa, in Nederland, in hoge mate beïnvloed door dit soort filosofieën. En een stelsel normen en waarden, of wat we nog over hebben ervan, zal ik maar zeggen, dat is daaraan ontleend. Nee, we hebben er niet veel meer over, er is ook een goede reden voor. Al die normen en waarden moet men elke keer opnieuw uitdenken en daarna gaat het zaakje zich herhalen. En daar word je niet populair mee, dus uiteindelijk houden we niks over, omdat men geen nieuwe meer kan bedenken na verloop van tijd. Dat is altijd zo in het menselijk doen, dat weet u toch, hè? Net als met computerprogramma's. Leuk idee, het wordt ontwikkeld en onder de mensen gebracht. Men verdient er goed geld aan, maar men moet blijven verdienen. Dus ja, het programma wordt verder en verder ontwikkeld. Het wordt zwaarder en zwaarder en groter... tot op den duur verdwijnt het toch in de prullenmand. Want het is veel te groot en veel te ingewikkeld geworden enzovoorts. Er valt niks meer aan te ontwikkelen. Het is uitontwikkeld, punt, en het gaat verloren. Het wordt onbruikbaar enzovoorts. Dat is met menselijke filosofieën zo, dat is met menselijke godsdienst zo, dat is in de techniek ook inderdaad zo en in de kunst in het algemeen is het helemaal zo. Bepaalde stijlen die tot ontwikkeling komen, ze komen tot een uiterste ontwikkeling en daarna kan het alleen nog maar verziekt worden. Dat is wat in de praktijk gebeurt, heeft een kunstenaar mij een keer uitgelegd. Zo gaat het nou eenmaal. En dus is er niks vast. En dus is alles wat de mens bedenkt gedateerd. Er komt een jaartal bij te staan of er komt een periode bij te staan, maar het is achterhaald. En wij moeten weer verder. Ik vind het een op zich naar de mens vind ik dat tamelijk schrikaanjagend. Dus ik moet u zeggen, het zou voor mij reden zijn om er meteen uit te stappen en te zeggen, nou ja, als het dan toch allemaal ontwikkeling en weer in elkaar stort, waar hou ik me dan mee bezig? Dan stap ik eruit. En dan zing ik ook, dit is mijn wereld niet. De vraag is alleen maar, welke is het dan wel? En soms, broeders en zusters, maak ik me daar ook wel eens een beetje zorgen over. Want wij zingen dat zo makkelijk ook, hè. Dit is mijn wereld niet. Maar het punt is dat dat een negatieve uitspraak is. Dit is mijn wereld niet. Maar waar het over gaat, is of wij het alternatief kennen, uiteraard. Ik bedoel, precies hetzelfde als wij zijn met Christus gestorven en begraven. Maar de vraag is of wij met Christus zijn opgewekt. En daarom, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, bewegen wij de mensen tot geloof. opdat men door geloof vereenzelvigd wordt van Gods wegen met de opgewekte Christus en eeuwig leven ontvangt. Zie? Gaat erom of wij het alternatief kennen. Gaat er niet om dat wij zien dat die wereld vol is met ijdelheid, om dan een prediker aan te halen. En hij was een filosoof, onder andere. Hij zegt, dient allemaal tot niks. En dingen herhalen zich. Alle processen herhalen zich. Het komt steeds terug, enzovoort. Er is niks nieuws onder de zon, in al die eeuwen niet, enzoverder. Zie? Maar het is één ding om te zeggen, de wereld is vol ijdelheid, maar dat is negativisme, om eens plechtige termen te gebruiken. Het gaat erom of wij die andere wereld kennen, kortom, of wij de waarheid kennen. Vast te stellen dat de wereld vol is met leugens, dat is één ding. Maar waar het om gaat is, of wij de waarheid kennen. En ik ken er, die zich christenen noemen en hun tijd besteden, hun gaven besteden aan het bestrijden van de leugen. Aan het ontmaskeren van de leugenaars. Nou ja, en het bestrijden van de zonde, van het onrecht. Want het zijn synonieme begrippen in de wereld enzovoort. En toch, daar gaat het niet om. Het is ook zonde van de tijd. Waar het om gaat, is dat wij de waarheid zouden kennen. Waar het om gaat, is dat wij burgers zouden zijn van dat andere rijk, zal ik maar zeggen. Dat koninkrijk van, van Christus in het licht enzovoorts. Vaststellen dat de wereld duister is, is oké. Maar de vraag is, wandelen wij in het licht en kennen wij de waarheid? En in de praktijk is dat nou altijd de discussie. Ja, daar zou, ja, als het moet kan ik daar ook voorbeelden van geven. Discussies die wij hebben, die u hebt met anderen, die ik heb met anderen, die op niks uitlopen, waardoor je uit elkaar gaat en niet bij elkaar bent gekomen. Maar waar ging het echt over? Nou, wat ook de aanleiding was, het gaat altijd over deze kwestie. Is men bereid de waarheid te aanvaarden en daarmee de leugen aan de kant te schuiven? Of heeft men de leugen dan toch wel lief? Omdat men er waarde aan hecht. Omdat die opgeworpen is door de grote denkers, de grote filosofen en theologen. Ik weet nooit wat het verschil is tussen die twee. Ik heb het mezelf laten uitleggen, maar ik ben het weer vergeten. Het is in de praktijk namelijk hetzelfde. Zie? Maar men moet het aan de kant zetten, terwille van de Bijbel. Het gaat er niet om wat iemand anders gezegd heeft, het gaat er om wat God gezegd heeft, want dat is waarheid. En of wij een goede conceptie hebben, een goed begrip, een perceptie hebben van die waarheid, ja, dat is nog maar de vraag. Zie? Maar we zouden beginnen met vast te stellen, te aanvaarden dat er maar één waarheid is, en dat is het woord van God dat ons spreekt over God en over zijn Christus, zoals dat heet. En iets anders is er niet. Daar gaat het altijd om. Ik ken er ook, was ook een e-mailtje trouwens die ik kreeg. Iemand die zei, ja, ik heb toch wat moeite met het idee dat er een hel bestaat. Want ja, dan moeten wij dus kiezen tussen hemel en hel. Ja, en dan heb je eigenlijk geen keus. En de mensen heeft toch gevraagd, dan heb je eigenlijk geen keus. Ik vond het wel een aardige. In werkelijkheid, natuurlijk heb je dan een keus. De meest simpele die er is. En daar hou ik van. Van de simpele keus. Je kunt kiezen links of rechts. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of het een of het ander. Maar die figuur die schreef, ja, dan heb je eigenlijk geen keus. Maar goed, als de hel niet zou bestaan, dan heb je ook geen keus, schreef de dame in kwestie. Dus ja, dat schoot ook niet echt op. Men had iets anders willen hebben, om een of andere reden. Maar waar men echt tegenop loopt, is met deze waarheid. Het is wat versimpeld. Maar voor onze bedeling kan er net mee door. Er zijn twee mogelijkheden, de hemel of de hel. Dat is waar, maar sommigen hebben andere ideeën, hadden liever een andere weg gegaan. De ene zien ze niet helemaal zitten, de andere zien ze zeker niet zitten. Enzovoort. En ja, is er nog meer? Nee, er is niet meer. En dat is het probleem van de waarheid. Waarheid per definitie staat vast. En dus waarheid per definitie, daar kun je knap tegenop lopen. Je kunt er je kop tegen stoten. En dat is heel vervelend. Daar staat daar die rots in de weg. Zie? Want dat is wat waarheid is. En het vervelende van het bestaan van de waarheid, of van waarheid in het algemeen, maar in de echte betekenis van de term, is eigenlijk, je kunt er niet omheen. En dus wordt door velen gedacht dat waarheid de beperking vormt en is, en de bedreiging is van de vrijheid die een mens heeft of verondersteld wordt te hebben. En vandaar de weerzin van de mens tegen het evangelie en tegen het woord Gods. Ik bedoel, ook een modern westers mens wordt opgevoed en opgeleid met al die ideeën over, er is geen waarheid, wordt niet altijd zo gezegd, maar in de praktijk komt het erop neer. We weten dit niet, we weten dat niet, of nog niet, maar dan weet je het ook niet natuurlijk. En dingen, en die onzin over een uitzettend gekromd en heelal en zo, en oneindig heelal enzovoorts, en relativiteitstheorie en dat soort zaken meer, wekken toch op zijn minst de indruk dat die waarheid niet bestaat. Zie? En waar de mensen in de praktijk, of ze nou religieus zijn of niet, toch leven vanuit zelf uitgedachte filosofieën, dat is duidelijk genoeg, krijgt men het idee, er is niet iets vast waaraan men zich zou kunnen vasthouden enzovoorts. Alles beweegt. Alles stroomt, om nog eens een klassieker te gebruiken. Deze keer maar in het Nederlands dan, hè? Dat is de relativiteitstheorie eigenlijk, hè? Alles stroomt. Maar goed. En als men dan geconfronteerd wordt met de waarheid, dan is de waarheid hard. Maar dat is die per definitie. En dat is een van de redenen waarom men die niet wil. Hij past niet in het eigen ontwikkelde systeem. Hij past niet in de eigen ontwikkelde ideeën of in de ideeën die men dan niet zelf ontwikkeld heeft, maar die men van een ander heeft overgenomen en waarvoor men dan ook heel hard heeft moeten studeren dikwijls. En dan komt daar het simpele woord van God en die zegt, zo is het. En dan zegt de mens, ja, maar dat past er bij mij niet in. Bovendien, het ontneemt mij mijn vrijheid, is het idee. Zie? Zoek u in uw woordenboek maar eens op uitdrukkingen met het begrip waarheid erin. Dat is prachtig, hè? Iemand de waarheid zeggen. Het zou je maar gebeuren dat iemand je de waarheid zegt. Dan krijg je dus een klap voor je kop. Inderdaad. Want de waarheid is hard, enzovoorts. En dat is de weerzin die men het tegen heeft. Het belemmert de mens in zijn fantasie. En een ander woord daarvoor is in zijn creativiteit. Maar dan klinkt het cultureel heel wat acceptabeler. Maar het is hetzelfde. Het belemmert de mens in zijn vrijdenkerij. En in zijn vrijheid van leven, want waarheid is onveranderlijk. Men is er per definitie aan onderworpen. Kijk, wat in het algemeen in de wereld geleerd wordt, en eigenlijk in alle religies geleerd wordt, is dat waarheid alleen zou bestaan, alleen kan bestaan in de mens. En dat is dus waarheid op een heel laag niveau. Het is zijn eigen idee, dat is waarheid. Ieder mens zijn eigen waarheid. En die waarheid zit in de mens. Maar wat de Bijbel leert, en wat de oude klassieke filosofen leerden, de Grieken zal ik maar zeggen, die zeiden, nee, de waarheid is niet in de mens, de waarheid is boven de mens. Niet alleen buiten, maar daarmee ook boven de mens, de waarheid is hoger dan de mens. Het is de bedoeling dat de mens in zijn leven die waarheid zou zoeken, opdat hij ermee gevuld zou worden. En dat is inderdaad wat de Bijbel leert. Begrijp je me goed, wij zijn vergankelijke mensen. Wij zijn ook maar een idee. Wij staan nooit stil. Wij zijn veranderlijk ook naar de uitwendige mens. Sommige mensen zie ik veranderen. Maar goed, daar zal ik ook geen voorbeelden van geven. Maar ze komen voorbij, zeg ik altijd. Hè? Mensen zijn voorbijgangers. Het beweegt allemaal. Maar dat is precies het grote probleem van de mens. Hij is vergankelijk, hij is sterfelijk. En wat hij ook opbouwt, het verdwijnt. En hij zelf ook. Dat is ook wat de prediker zegt. Hij zal vergeten worden. En dat is de beschrijving van de verloren positie van de mens. Hij komt hier en hij is gedoemd te verliezen. zichzelf namelijk. En werkelijke verlossing houdt dus logischerwijze in dat men verlost wordt van die vergankelijkheid. Van het voorbijgaande aard van het leven en van de wereld als zodanig. En dat is wat verlossing is naar Bijbelse maatstaven. De verlosser is degene die verlossing in zichzelf tot stand gebracht heeft, doordat hij stierf en opstond uit de dood en daarmee de vergankelijkheid overwon. Hij heeft, zegt Paulus, schrijft hij aan Timotheus, hij heeft leven en onverderfelijkheid, dat wil zeggen onverderfelijk leven, aan het licht gebracht. Iets dat blijft. Dat is dus wat de mens zou zoeken. Eeuwig leven. Iets dat blijft. Maar wat blijft? Waarheid. Per definitie. Via de klassieke definitie. Waarheid is dat wat altijd blijft en dat onveranderlijk is. Als men eeuwig leven zoekt, zou men dus waarheid zoeken. Dan zeg ik, dit is ook filosofie wat je nou staat te vertellen. Dan zeg ik, ja, maar die komt voort uit de Bijbel. En die kun je ook weer toetsen aan de Bijbel, zo blijkt het te zijn. Het is de Heer Jezus die een paar hoofdstukken verder in Johannes 14 immers zegt, als daar zo iemand is die ook nergens wat van begrijpt en die denkt het is ook allemaal maar ijdelheid en ik begrijp er helemaal niets van, dan zegt, ik meen dat het Thomas was, die zei in Johannes 14... vers 5, heren, wij weten niet waar gij heen gaat. En wij weten dus ook de weg niet die naar dat doel zou leiden. En toen zei de Heer Jezus, ik ben de weg. Dat is wat we altijd willen weten, toch? Wat is de weg voor ons leven? Huh? Waarheen leidt de weg die wij... Huh? Erg, hè, dat we die allemaal kennen. Dat lied. De Engelse tekst was een stuk beter. Hè? Amazing Grace. How sweet the sound. En het lied is meteen verziekt door een dergelijke Nederlandse tekst eroverheen te gooien. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan, dat weten wij niet. Nou, dat weet ik wel, gewoonlijk de oven in. Hè? Want het klinkt goed hoor, in zo'n crematorium. Daar hebben ze zo gebouwd dat het flink galmt. Zodat het iets plechtigs krijgt, zoals een kerk enzovoort. Waarheen leidt de weg? En dat is dan de hoogste menselijke wijsheid. Maar die mens wordt verbrand. En in het andere geval begraven. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Dat hoef je daar niet te vragen. Dat is een van de weinige plaatsen waar dat volkomen obvious is, hè? Ik bedoel, nou goed. Maar Thomas dus, hè? Ja, waarheen? Nou goed. Maar de Heer zegt, ik ben de weg. En hij leidt tot de Vader, aan het eind van dit vers. Ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Nou herinner ik mij ineens... Goh, dat ik me dat herinner. Ik herinner mij ineens dat ik een keer in Vroomshoop moest spreken. Onder begeleiding van Getten en Mien Timmerman was geloof ik nog. Er waren drie samenkomsten, er waren drie sprekers. Ik was er één van. Jaren terug. En de drie sprekers moesten spreken, hadden opdracht gekregen over de weg, de waarheid en het leven. En ik was eerste spreker, ik moest spreken over de weg. Herinner ik mij nu. En die na mij, wie het waren, weet ik niet meer. Na mij moest iemand spreken over, ik ben de waarheid. En nog iemand over, ik ben het leven. Alsof er drie dingen zijn. Hè? Nou kan je dat natuurlijk zo doen. Maar hoe vaker ik het vers lees, hoe meer ik denk dat het gewoon één en hetzelfde ding is. De weg. Is er dan een weg? In de menselijke filosofie is helemaal geen weg. Daar is alles één grote vlakte. Nou, niet zo heel vlak, want je kunt er niet altijd over zien. Maar laten we zeggen, het is een soort woestijn waarin niks vast is. U weet wel, Sahara, hè? Je legt je ter rusten en je komt de andere dag sta je op van onder je klamboe, of wat was het ook alweer, een zandscherm of weet je veel wat. In ieder geval, je kruipt weer naar boven en die heuvels die er waren, die zijn ineens ergens anders. Het hele landschap is veranderd. Of het leven is als u weet wel, het bekende bootje op de bekende zee. En zo, heel klassiek, broeder, ja. En dat landschap verandert continu. Of heet het een waterschap? Nou ja. In ieder geval, al die golven, dat verandert al. En daar moet je dan je... Daar is helemaal geen weg. En ieder mens moet dan zogenaamd zijn eigen weg zien te vinden. Daar is helemaal geen weg. En waar je heen moet... Ja, je hebt 360 graden mogelijkheden, dus dat wordt toch wat lastig. En er zijn er grote denkers die zeggen, nou, je kan het beste die kant op gaan. Maar als je die kant op gaat, ziet er precies één eruit. En waar je terechtkomt, nergens dus. Hè? Zodat waarom zou je gaan, is mijn volgende vraag dan, en wat moet je dan? Maar de weg, dan is het dus een weg, en een weg moet noodzakelijk ergens toe leiden. Toch? En liefst naar een vast doel. En als het een vast doel is, is het de waarheid, en is de weg de ware weg dus. De enige weg, de weg die naar het doel leidt. En dat is dus wat de Heer zegt, ik ben de weg... Ik ben de waarheid, maar wat is het doel? En waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Ja, niet dat vuur in uiteraard. Beetje flauwekul. Waar moet de weg naar leiden? Naar eeuwig leven uiteraard. En dat is precies wat hij zegt. Ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Maar denk er maar over na. Grote denkers gevraagd. Nou, niet zo'n hele grote. Maar als je nou toch een grote denker bent, denk hier dan eens over na. En kom dan met mij tot de conclusie dat het gewoon één en hetzelfde is. Ik kan trouwens niet missen, want hij is het. Hij is die weg, hij is die waarheid, hij is het leven. Hij is dus ook het brood des levens, enzovoorts. In de ware wijnstok en wat er me wezen mag. Het is alle keren, wat hij ook zegt, als hij zegt ik ben, is het altijd hetzelfde. Eeuwig, onvergankelijk leven. En dus had hij ook elke keer kunnen zeggen, ik ben de waarheid. Nou ja, wat we lezen is dat hij steeds zegt, ik ben het licht. Maar licht en waarheid is sinds de psalmen in elk geval eveneens hetzelfde. En we hebben het er vaker over gehad. Mensen willen geen licht, omdat ze het leuk vinden om in het donker een beetje rond te scharrelen en dan hun weg te vinden. En u weet het nog, hè? Ik herhaal het maar weer een keer. Als je ergens binnenkomt, is het donker, sla je meteen rechts om de hoek van de deur, zo tegen de muur op deze hoogte ongeveer. En dan gaat vanzelf het licht aan. Dan hoef je niet op je knieën rond te tasten. Of met een stok, of met je vingertoppen enzovoort, om de omgeving in kaart te brengen of zo. Of om je weg te vinden. Je doet gewoon het licht aan. Zie? Maar mensen willen dat niet. Stellen er een eer in om in die duisternis te blijven rond te dwalen in een woestijn enzovoorts. Of rond te dobberen op zee. Sommigen hebben daar een ziekelijke neiging toe. Hoe heet die man ook weer? Van de Velde heet hij, geloof ik. Hè? Wat ik een rare naam vind. Hij zou van de zee moeten heten of zoiets. Van de Velde. Maar goed, hè? En dan maar blijven drijven en dobberen, heet zoiets, hè? Het is een karikatuur van wat het menselijk leven zonder God in elk geval is. En daarom is varen met een scheepje en zeilen een redelijk populaire bezigheid. Zo zijn er nog wat van die hobby's, hè? Tegen een bergwand opklimmen, weet je wel. Dat is ook zoiets. Dat is een karikatuur van het leven. Wat je ook doet, elke beweging kan het misgaan en kan je dood neerstorten. Maar goed, men heeft dan een veiligheidstouw of zo om het middel of hoe dat maar werkt. En parachutespringen is ook zoiets. Het is psychologie, gewoon. Maar zoals gezegd, het is een karikatuur van het leven als zodanig, enigszins ziekelijk. Maar dat zijn we allemaal, dus ik bedoel er niks lelijks mee te zeggen. Je moet er wel om kunnen lachen, vind ik. Dat is ook een ander onderwerp, maar die schuif ik nog maar even voor me uit. Heb je van de week die film nog gezien? Ik kon er niet los van komen. Die van The Name of the Rose heet die, geloof ik. Hè? Waar het ging over een boek dat bewaard werd in een klooster enzovoorts. Hè? Gek, ik had die film al eerder gezien, jaren terug. Het was toch niet goed om me doorgedrongen waar het echt over ging. Ik was het vergeten. Maar ik vond het prachtig. Want waar ging dat boek over waar niemand aan mocht komen, wat ten koste van alles en mensenleven verstopt moest blijven in het klooster? Waar ging het over? Over humor. Want dat was verboden. Hm? Men moet het leven serieus en ernstig nemen. U weet wel, die discussie over de vraag of de Heer Jezus ooit gelachen heeft. Want het staat niet in de Bijbel dat hij ooit gelachen heeft. Wat ik miste, is dat Psalm 110 zegt dat hij nu in ieder geval lacht. Ja. Dus wel degelijk hoor, Psalm 110. Maar goed, dat even terzijde. Want humor wordt in een serieuze, ernstige wereld slecht verdragen. Het wordt ook meteen altijd als spot beschouwd en als een aanval als je om iemand zijn doen en laten lacht. Ik moet u zeggen, waar wij de waarheid kennen en die waarheid onveranderlijk en onvergankelijk is per definitie, kunnen wij lachen om alles. Om al ons menselijke gedoe, wat in wezen tot niks leidt, maar wat maakt het uit dat het tot niks leidt? Wij kennen die weg, die waarheid en het leven en wat er ook gebeurt, die staat vast. En al het andere wordt in het licht daarvan tamelijk belachelijk. In ieder geval, het wordt leuk. Omdat het ook niet zo serieus meer is. En dat het toch nergens toe leidt of nergens toe dient enzovoorts. Denkt u er maar eens over na. Hoe was het ook weer? The Saving Grace of Humor heette dat artikel oorspronkelijk. Met een variant op de zaligmakende genade Gods. Saving Grace. Maar de tekst werd verbasterd tot de zaligmakende genade van de humor. En dat is ook inderdaad wat het is. Dat is wat we zouden leren. Om de beperktheid van de mens te zien en om die zogenaamde grootheid van de mens te zien tegen de achtergrond van de grootheid van God. En dan blijft er van die mens helemaal niks over. En dat is lachen. Zie? Niet alleen van spot, maar ook van blijdschap. Het is bevrijdend, iedereen weet dat. Lachen is bevrijdend, omdat het relativerend werkt. Zie? En dat zouden we moeten kunnen. Onze eigen omstandigheden alles kunnen relativeren, omdat wij de waarheid kennen. Ik weet het, wij spreken natuurlijk veel over dit soort zaken, namelijk over al dat gedoe van de mens en dat het tot niks dient enzovoorts. En dan krijg ik in ieder geval nog alles te horen dat ik cynisch ben enzovoorts. Ik moet u zeggen, ik vind er absoluut geen cynisme in. Dat is niet cynisch. Integendeel, dat is bevrijdend en het is zeer positief, omdat wij gevonden hebben dat wat werkelijk waardevol is en daar leven wij uit. En al het andere is van veel minder belang. Ik zeg het netjes, want ik had moeten zeggen, is eigenlijk van geen belang. Althans niet op termijn. Zie. Begrijp je me goed? De dingen in ons leven, dingen die ons leven bepalen en ook de dingen die ons overkomen in het leven, zijn voor ons individueel belangrijk. Dat is inderdaad zo. En soms gebeuren er heel ingrijpende dingen. Niet echt onverwacht. Of we waren wel wat erg dom en naïef. Maar niet echt onverwacht. Het kan gebeuren. En het kan iedereen overkomen, wat het maar is. Weet u wel. Maar het is van minder belang. Onze tijd hier is beperkt. En we hebben niet de opdracht om iets groots tot stand te brengen hier op aarde. Of wat dan ook maar. Wij kennen hem die iets groots tot stand gebracht heeft. Die ons verlost heeft van die oude mens en van de wereld. Kortom, van dood, van zonde en van wet. En daarmee van de wereld als zodanig. Zoals het later in Galaten 6 bijvoorbeeld zegt. Waar staat dat wij der wereld gestorven zijn enzovoorts. Die kennen wij en dat geeft ons onze kracht en onze zekerheid. Dat is niet cynisme, integendeel. Dat is volstrekt, maar dan ook volstrekt positief en reden tot blijdschap. Dat is wat ons de kracht geeft onder alle omstandigheden. Om inderdaad te staan en stand te houden en staande te blijven. Met dank aan Efeze 6 en zo verder. Maar waar het over gaat is dat deze dingen zouden wij verstaan. Dat is wat de Heer Jezus zegt hier in Romeinen of in Johannes 8. Het gaat daar namelijk over Joden die in hem geloofden. En ik zeg nu toch maar even snel dat geloof en waarheid begrippen zijn die bij elkaar horen. De term geloof heeft in zich het idee van het blijft. Altijd. Andere vertaling voor hetzelfde woord uit het Hebreeuws, zowel als uit het Grieks, is die van vertrouwen. Geloven is vertrouwen. En daarin zit ons Nederlandse woord trouw. Namelijk, het gaat om een situatie die niet verandert. Zie? En ons woord trouw is weer hetzelfde als het Engels. Dat is een paar kilometer verderop. Maar het Engelse woord true. En daar wordt een truth vertalen wij naar het Nederlands terug weer met waar. Een truth met waarheid. Maar trouw en waarheid zijn dezelfde woorden dus eigenlijk. Zijn begrippen die bij elkaar horen. Er is eigenlijk geen verschil tussen, fundamenteel niet. Zie? In de grondbetekenis van de termen. Er komt nog bij dat datzelfde woord trouw, ons woord trouw, en het Engelse woord true in feite hetzelfde is als het Hebreeuwse woord. Het is iets lastiger, maar iedereen kent het. Nee, hetzelfde woord. Het Hebreeuwse Torah. En Torah is het woord voor de wet. Dat wil zeggen, voor onderwijs eigenlijk, niet zozeer de Tien Geboden of de Mosaïsche wet, al wordt het daar ook voor gebruikt, maar voor het onderwijs Gods. Torah. Torah per definitie is waarheid. Als je het woord in het Engels opschrijft, dan vertalen wij het met waarheid. Schrijf je het Nederlands op, dan krijg je het woord trouw. Het is gewoon hetzelfde. Heb je dat nog? En daarna voeg ik er ook maar aan toe. Je kunt per slot die bijbelteksten die dat zeggen ook zelf wel vinden. Zoek het woord waarheid maar gewoon op in die bijbel. Vooral het Nieuwe Testament, kom je vanzelf tegen. Waar dat allemaal hetzelfde is. Trouw, waarheid, onderwijs van God. Waar hetzelfde begrippen zijn, zal u ook begrijpen dat het tegenovergestelde is van zonde. Want zonde is dat wat mist. Per definitie. Ik zeg altijd, als je het woord zonde in de Bijbel tegenkomt, of zondigen, en u begrijpt niet waar het over gaat, u begrijpt de tekst niet, vertaalt u het gewoon met missen. Of met een misser. Dat is namelijk wat het woord betekent. De langsgaan. En als het mist, dan blijft het niet. Er is er geen contact en wordt er niks opgebouwd. Bovendien, als men de waarheid mist, gaat men verloren, uiteraard. Dan ontstaat het contact niet met dat wat altijd blijft. En dat is wat zonde is. Vandaar dat zonde in de eerste plaats is, in de praktijk, ongeloof. Ontrouw. En vandaar dat er nogal wat bijbelteksten zijn waarin in de praktijk de waarheid gesteld wordt tegenover de ongerechtigheid. Zoek dat maar op, neem uw concordantie en zoek dat zelf maar eens na. En waar gerechtigheid en waarheid in één adem genoemd worden, alsof het synonymia is, alsof die woorden exact dezelfde betekenis hebben. En eigenlijk is dat ook zo. Tegenover ongerechtigheid staat gerechtigheid, maar ook tegenover ongerechtigheid staat waarheid. Namelijk dat wat eeuwig blijft. Nou goed. Probeer ik weer een draad op te nemen in Johannes 8. Er waren er die in hem geloofden. Joden die hem geloofden. Dat woord in, dat laat ik het liefst weer weg, want dan wordt het wat makkelijker. Vers 31 van Johannes 8. Jezus dan zeide tot de Joden die hem geloofden. Dat wil zeggen, er waren er die vertrouwen stelden op zijn woord. Moeilijker is het niet. En misschien waren ze ook trouw in de zin van dat ze hem achterna liepen, hem volgden, want die waren er. En dat het dat ook betekent, blijkt uit de rest van de zin, want de Heer zegt tot hen, indien gij lieden in mijn woord blijft. Leuk, hè? Als het over waarheid gaat, gaat het per definitie over dat wat blijft, dat wat onveranderlijk is. Indien gij lieden in mijn woord blijft. Maar het woord waarover hier gesproken wordt, is natuurlijk uiteindelijk het woord van God en dat blijft. Hebben we het? Zodat het begrip waarheid ons eigenlijk hier al aangereikt wordt. Het wordt nog niet genoemd, maar in deze termen ligt het al opgesloten. Zij geloofden hem en hij zegt tot hen, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk, anders gezegd in waarheid, hier staat het woord waarheid dus al, zijt gij waarlijk mijn discipelen, want waarheid blijft. En discipelen zijn volgelingen, dus het woord gewoon letterlijk betekent, altijd de beste vertaling, al vertaalt men het met leerlingen en dat soort dingen meer, maar dat betekent ook gewoon volgelingen. Dus zij vertrouwden op hem, zij volgden hem, zij luisterden naar hem, maar hij zei, als dat zo blijft, als dat niet anders wordt, dan ben je pas naar waarheid. Mijn volgeling en mijn leerling uiteraard, want waarheid is dat wat blijft. En daarna staat er, en gij zult de waarheid verstaan, waaruit wij meteen de conclusie trekken dat er dus twee dingen zijn, namelijk de waarheid leren kennen in de zin van de waarheid aanhoren en accepteren, maar verstaan is begrijpen. En dat zijn twee dingen. En als je niet eerst bereid bent de dingen te aanvaarden, zullen ze ook nooit kunnen begrijpen. Die heb je toch, hè? Waarom begrijpt men zo weinig van de Bijbel in het algemeen? Omdat men hem niet eerst aanvaardt. Ja goed, dan zult u zeggen, dat is toch wel raar, moet ik het dan eerst geloven allemaal voordat ik het bestudeer of lees? Dan zeg ik, nee, als je het zo zegt, niet. Maar het is natuurlijk wel zo, dat als je denkt dat de een of andere schrijver gewoon een of andere gek is, of een bedrieger, ja, dan lees je het boek ook zo dat hij geschreven heeft dus. En dan zul je het nooit begrijpen, zeker niet als de man helemaal geen charlatan is, maar inderdaad iets zinnigs te zeggen heeft. Zie? Maar als je vanuit gaat dat dat toch wel niet het geval zal zijn, dat is nou cynisme. Ja, dan zul je het ook niet kunnen begrijpen. Dat is zo moeilijk toch niet? Wat dat betreft is de Bijbel heus niet anders. Wat dat betreft is de Bijbel niet anders dan welk ander boek ook. Ik zeg altijd, dat wat ons van zoveel andere Bijbellezers onderscheidt, is simpelweg dat wij geloven dat heel de Bijbel één auteur heeft en niet velen. Dat wil zeggen, die auteur is God. En wat hij in het boek ons vertelt, moet één samenhangend groot geheel zijn. Kortom, wij zien de schriften als de schrift. Als één geheel. En dat is ook wat de Bijbel zelf ervan zegt. Dus wil je hem lezen of serieus nemen, bestuderen, moet je daarvan uitgaan. En dan kan je toch doen, we gaan uit van de goede trouw van de schrijver, dat is al wat nodig is. Maar dat moet je bij elk boek wat je ook leest. Zie? En anders heeft het geen zin om het te lezen. En zo is het met de Bijbel ook. En dan moet men eerst aanvaarden dat het zo is, en daarna zal men het begrijpen, zich eigen kunnen maken enzovoort. Maar het zijn twee dingen. Zie? En dus zegt hij, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, indien gij in mijn woord blijft, en zult de waarheid verstaan. Iets wat in onze menselijke cultuur hoogst arrogant is, dat wil zeggen, het wordt als onmogelijk beschouwd, want er bestaat niet waarheid zelfs maar, of hooguit een heel klein beetje, maar het is ons niet gegeven om dat te begrijpen.
En waar het gaat om de meest essentiële Bijbelse waarheden, heeft men dikwijls meteen de mond vol over. Ja, maar dat is niet te begrijpen hoor, want dat is het woord Gods. En God is nou eenmaal niet in staat om zich op duidelijke wijze uit te drukken. Het is net een mens, denk ik altijd dan. Hè? Projectie heet dat in de psychologie. God zal wel net zo zijn als wij. Wij kunnen niet goed onder woorden brengen wat wij bedoelen. En God kan dat ook niet. Zeker niet naar domme mensen toe. Dus, en wat moet je daaraan doen? Het domme mensen laten uitleggen. Ja, dat vind ik altijd de gospe van het hele verhaal. Dan barst ik ook altijd in lachen uit. God is niet in staat om het uit te leggen en daarom zijn de mensen niet komen uitleggen. Nou ja, laat hem maar zitten. Maar men zou niet alleen de waarheid kennen, maar ook inderdaad verstaan. En daarna staat er, en de waarheid implicerend het verstaan van de waarheid, uiteraard, want dat is eerder genoemd. En de waarheid zal u vrijmaken. En broeders en zusters, onder elkaar even gezegd, daar hebben mensen hekel aan hoor. Punt 1, om vrij te worden, maar daarom hebben ze nog meer een hekel aan mensen die vrij zijn. Heb je die nog? Want mensen die vrij zijn, passen niet meer in het systeem. En begrijp je me goed, er is niks arrogants of hooggegrepen, of toch hooggegrepen. Onze Heer en Heiland zelf kwam in deze wereld, en we weten allemaal, er was voor hem geen plaats in de herberg. Wat het ook geweest mogen zijn. Maar het zou tot ons moeten doordringen dat het betekent dat er voor hem helemaal geen plaats was in deze wereld en in deze systemen van de wereld en de menselijke filosofie en wijsheid enzovoorts. Dat is ook duidelijk genoeg, want staat er ook bij gelegenheid, men hoorde hem aan en was verbaasd over de autoriteit waarmee hij sprak. En hij zei, hoezo autoriteit? Ik spreek gewoon het woord Gods. Ik spreek niet met autoriteit, het is het woord Gods dat ik spreek. Het is wat ik ook maar gehoord heb, mij bekendgemaakt, staat in de schriften. En ik geef dat gewoon door. Ik ben ook alleen maar de postbode. Geef het verder. Daar heb ik met Johan Bos nog eens over gehad. Want u weet hoe dat is, hè? Als de mensen het nieuws niet bevalt, dan krijgt de journalist de schuld. Terwijl officieel de journalist het ook niet kan helpen. In de praktijk soms wel, maar goed, daar ging dus de volgende discussie over die wij hadden. Maar dat is ook 40 jaar geleden of zo. Dus laat hem maar zitten. Maar de autoriteit van de Heer Jezus komt van het woord Gods. Onze autoriteit en de autoriteit waarmee wij eventueel spreken, komt als het goed is net zo goed van het woord Gods. Het is niet hoe wij erover denken of wat wij ervan vinden of uitgedacht hebben. Het is het woord Gods dat blijft in der eeuwigheid. Zie? Maar dat maakt ons vrij. Tot ongenoegen, niet alleen van de wereld in het algemeen, maar soms ook tot ongenoegen van onze broeders en zusters om ons heen vaak. Begrijp je me goed? Vrijheid is natuurlijk niet hetzelfde als losbandigheid, want ter afsluiting van deze morgen voeg ik hem al gauw even aan toe, om je niet op het verkeerde been te zetten, namelijk dat die vrijheid natuurlijk inhoudt dat men, nou die vrijheid heeft men gevonden doordat men de waarheid gevonden heeft. Maar dat betekent automatisch dat men dus ondergeschikt is aan, van mijn part slaaf, van de waarheid. Maar die vind je in de wereld niet. Wij zijn vrij van de wereld. Verlosten. Maar, zegt, wat is het, 1 Korinther 7, wij zijn slaven, dienstknechten, van Christus. En daarmee van hem die de waarheid is uiteraard. Ik hoop dat dat goed duidelijk is. Naar wereldse maatstaven zijn we dan, behoren we tot een vrijgevochten bende. Dat is ook zo. Het is een bende, dat heb ik nagevraagd aan Gat. Maar laat me zitten. En die is vrijgevochten. En wij zijn daarom meer dan overwinnaars. Wij zijn vrijgevochten inderdaad via een strijd die de Heer Jezus gestreden heeft. Maar naar andere maatstaven, en dat zijn de maatstaven die echt tellen, zijn we kinderen gods en dienstknechten gods, zelfs slaven van hem enzovoorts. En we zijn dienaren van de gerechtigheid en daarmee van de waarheid. Maar dat is wat vrijheid is, omdat we verlost zijn uit die duisternis waarin wij gevangen waren.